28, 1, 2 en 3.
Zullen we bidden? Lieve Heere God, onze Vader, uw Koninkrijk komen. Ja, Heer Jezus, we willen u naspreken. We willen graag dat uw Koninkrijk komt. En we vragen u, wilt u uw Rijk steeds meer vormen geven in onze maatschappij, in ons leven van alle dag en in onszelf? Want Jezus, we zijn er vast van overtuigd dat u uw kerk bouwt. En wilt u ons daarom ook laten zien hoe wij als gemeente door u gebouwd worden? Zegen ons als gemeente als we uw woord, de Bijbel, lezen en onderzoeken met elkaar. Als we studeren op wat u wil en wat uw bedoeling met ons is. En zegent u ons dan persoonlijk om het stuur van ons leven uit handen te geven, te willen geven en ook te durven geven aan uw Heilige Geest. Heer, zegen ons als gemeente als we elkaar bemoedigen en aansporen om uw stem te horen. Leer ons om uw Geest te horen wanneer hij ons toefluistert in ons hart. En zegen ons dan persoonlijk als we uw stem controleren aan de Bijbel. Want u blijft altijd dezelfde. Uw Geest vertelt nooit iets anders dan wat u ons al in de Bijbel liet weten. Lieve Heere God, dank u wel dat u onze persoonlijke verschillen zo goed kent. Dank u wel dat we vanuit uw woord op zoek mogen gaan naar uw Geest. Dank u wel dat we vanuit het contact met uw Geest mogen begrijpen wat uw woord ons leert. Dank u wel dat we van u mogen leren dat wij niet zelf de gerechtigheid in deze wereld hoeven te creëren, maar dat we in uw aanwezigheid rust mogen ervaren, omdat uw liefdevolle aandacht voor mensen zo'n onstuitbare kracht blijkt te zijn. Lieve Heere God, onze Vader, we bidden u met klem, regeer ons door uw woord en door uw Geest, door uw Geest en door uw woord, zodat we ons hoe langer hoe meer aan u onderwerpen. In de naam van onze Heer Jezus Christus. Amen.
Wij zingen gezang 328. Zoals gezegd, broeders en zusters, die Heidelbergse catechismus is uit 1563. Dat was een tijd dat Europa nog zeer kerkelijk was, grote kerkelijke verdeeldheid was, strijd tussen Rome en reformatie, maar dat is een veel ingewikkelder patroon dan je in een paar woorden zeggen kan. Dat bepaalde ook het verband waarin dit staat. Maar één ding dat wij denk ik ons veel meer bewust zijn dan zij toen hadden en misschien konden hebben, is het feit dat zending nodig is. Dat zending, dat het evangelie naar alle plaatsen in de wereld gaat. Dat gebeurde toen weinig, het was echt een Europese aangelegenheid, maar sinds die tijd naar alle uithoeken van de wereld, en niet alleen naar alle landen, maar naar bevolkingsgroepen. Zo was het toen niet. En tegelijk, zo was het tevoren wel. Want ik lees graag met u een paar verzen uit het boek Handelingen. Handelingen 2. De Pinksterdag. Dan heeft daar een groot wonder plaatsgevonden. En dan zijn de mensen verbaasd en verbijsterd. En wat gebeurt hier? Voor het woord van God in onze eigen taal. En sommigen spotten. Petrus houdt dan een preek. En laten we dan eens kijken wat er staat in vers 43. Nee, misschien dat ik moet beginnen bij vers 41. Degenen die zijn woorden aanvaarden, lieten zich dopen. Op die dag breidde het aantal leerlingen zich uit met ongeveer 3000. Ze bleven trouw aan het onderricht van de apostelen, vormden met elkaar een gemeenschap, braken het brood en wijden zich aan het gebed. De vele tekenen en wonderen die de apostelen verrichten, vervulden iedereen met ontzag. Dat zijn dus Joden. Dan ga ik naar hoofdstuk 5, vers 12. De apostelen verrichten vele tekenen en wonderen onder het volk. De gelovigen kwamen eensgezind bijeen in de zuilengang van Salomo. En hoewel niemand zich daarbij hen durfde voegen, sprak het volk vol lof over hen. Dan klinkt dat onlogisch. Steeds meer mensen gingen in de Heer geloven. Een groot aantal mannen, zowel als vrouwen. Dat waren ook Joden. Dan gaan we naar hoofdstuk 11. Daar gaat het om Antiochië. Een stad, een wereldstad in die tijd. Waar een hele gemengde bevolking woont. En daar wordt ook gesproken tegen mensen die heiden zijn. Handelingen 11, vers 19. De leerlingen die verdreven waren als gevolg van de onderdrukking die na de dood van Stefanus was begonnen, trokken naar Fenicië, Libanon nu, Cyprus en Antiochië, maar verkondigden Gods boodschap uitsluitend aan de Joden. Maar enkele mannen uit Cyprus en Cyrene, dat is Noord-Afrika onder hen, die naar Antiochië waren gereisd, maakten daar echter ook de Griekse bevolking bekend met het evangelie van de Heer Jezus. De Heer steunde hen bij deze taak, zodat veel mensen overgingen tot het geloof in de Heer. Dat waren dus mensen van buiten. En dan nog een keer in hoofdstuk 13, en dan ben ik lang niet volledig, maar ook daar, dan komen de mensen, die komen op een plaats, en die heet Antiochië in Pisidië. Ik ben daar wel eens een keer geweest, in het midden, het hartje van Turkije. En dan staat er het volgende. Werd gepreekt in de synagoge. Vers 48. Toen de heidenen, hier staat het woord nadrukkelijk, toen de heidenen dit hoorden, verheugden ze zich en spraken ze vol lof over het woord van de Heer. En allen die voor het eeuwig leven bestemd waren, aanvaarden het geloof. Het woord van de Heer verspreidde zich over de hele streek. Als nou één ding naar mijn gevoel hier opvalt, is dat mensen van allerlei achtergrond het woord horen en aanvaarden. Mensen die een heel leven lang Jood zijn geweest en helemaal zijn voorgesorteerd. En mensen die van buiten komen, die dat in één week allemaal horen, die dat verwerken. Die natuurlijk een heleboel dingen niet snappen, maar een aantal fundamentele dingen wel. En die in een heel hoog tempo tot geloof komen. Daar zit het werk van God achter. Dat is dus het komen van het koninkrijk, waarvan dus werd gezegd, bewaar en vermeerder uw kerk. Eén citaat nog uit een boek dat pas uit is, 2 weken oud ongeveer in het Nederlands. En het gaat over China. China na de tijd van Mao. En dan lees ik dit. Mensen gingen na 1976 toen dus de kerk was vervolgd, toen alle dissidenten in kampen terechtkwamen, toen weet ik hoeveel miljoen mensen zijn omgekomen en er schrikbewind was, toen het een beetje ruimer werd, toen gingen gelovigen weer preken. En een van hen zegt dan dit: van Deng Xiaoping mochten de mensen weer van provincie naar provincie reizen zonder uitgebreide paperassen en vergunningen. De paar overgebleven evangelisten, waaronder ikzelf, gingen het evangelie verkondigen op het platteland. Wat er toen gebeurde, gaf ons de schrik van ons leven. Meneer Cheng nam de draad op. We begonnen hen te vertellen over Jezus Christus en de mensen riepen: stop, we willen geloven. Maar ik zei tegen ze: wacht even, jullie hebben het hele verhaal nog niet gehoord, zei Bao lachend. Dan zeiden ze: nee, dit is de God op wie we van Mao moesten wachten. We dachten dat Mao ons zou redden, maar dat kan niet waar zijn, want hij is dood. Nu begrijpen we dat dit Jezus moet zijn. Vol vuur vertelden Bao en Cheng over hun ervaringen toen ze van dorp tot dorp gingen, jaren 70, en zagen hoe het evangelie verwelkomd werd met een hunkering die ze nauwelijks konden geloven. Ook andere evangelisten deden verslag en van zulke ervaringen. En zo ontstond er tegen de jaren 80 een opwekking van immense omvang onder de talrijke Chinese plattelandsbevolking. Of we het ons realiseren of niet, maar ik denk dat getalsmatig gezien de grootste opwekking uit de kerkgeschiedenis heeft plaatsgevonden in onze eigen tijd, in de jaren 80, in China. Laten wij bidden: Heer, laat uw koninkrijk komen, vermeerder uw kerk. Gerard zal met ons bidden.
Ik wil voor bewaring en voor vermeerdering van de kerken bidden. Dus eerst beginnen met bewaring. Heer God in de hemel, u heeft zelf een kerk ingesteld. U wilt juist dat we samen u leren kennen. Alleen kunnen we dat niet. We hebben elkaar daar heel hard bij nodig. Dank u wel dat we samen kerk zijn. Om elkaar aan te vullen en elkaar te bemoedigen. Heer, ik wil u bidden voor bewaring van uw kerk. Bewaring van onze broeders en zusters in landen waar vervolging is. Dan denk ik aan India, waar we in de zomer naartoe gaan. Waar je het ene moment veilig bent als christen. Het andere moment zomaar een uitbarsting kan zijn van hindoe geweld. Maar ook voor bewaring hier, voor onze kerk in Maassluis. Heer, ik wil u vanmiddag speciaal bidden voor eenheid in onze gemeente. Dat we elkaar steeds zien als die we zijn, geliefde broeders en zusters. Ieder voor zich op zoek naar God. Dat we steeds het goede voor elkaar zullen zoeken. Ook eenheid op het moment dat het spannend wordt. Als er moeilijkheden zijn. Of op het moment dat we elkaar niet begrijpen. Dat we juist op dat soort mensen op momenten geduld hebben met elkaar. En samen u willen zoeken. Vader, ik wil u danken voor alle mooie dingen die gebeuren. Ook hier in onze kerk en Maassluis. Zo is vanavond de laatste avond van de jeugdalfa. Vele jonge mensen zijn geraakt door uw liefde. Zijn vriendschappen opgebouwd. Heer, ik wil u speciaal bidden voor de deelnemers en de leiding. Als ze straks verder met elkaar gaan, geef de leiding wijsheid hoe ze verder moeten gaan met elk van de deelnemers afzonderlijk. Vader, wilt u ons ook meehelpen als we nadenken om nieuwe vormen te bedenken. Hoe we de mensen hier in Maassluis kunnen bereiken. We kunnen niet alles tegelijk. We hebben een beperkt aantal mensen. En daarom wil ik u vragen of u ons leiding wil geven. Als we nieuwe plannen maken. En dat ook mensen mogen komen met passie. Om andere mensen te bereiken. Heer, dank u wel dat we mogen weten dat u altijd met ons meegaat als we als kerk onderweg zijn. Amen.
Zullen wij gaan zingen? Gezang 316, vers 1, 3, 4 en 6. 316. zongen onder andere: maak ons van de vijand vrij. Het ging, hebben we het tot nu toe over gehad, Gods heerschappij over ons leven, ons denken, ons voelen, onze wil, ons totale leven, onze blikrichting, de manier waarop we, waar we heen lopen. Het gaat ook over de grote kaders. Wilt u uw kerk bewaren en wilt u die ook vermenigvuldigen, vermeerderen, dat het groter wordt, ook getalsmatig, ook natuurlijk in termen van diepgang, ook getalsmatig. En dat gebeurt. Nooit zijn er zoveel mensen tot geloof gekomen als nu. Vooral buiten Europa overigens. Maar er is ook een vijand. De Heer Jezus die geeft onder andere een gelijkenis. Er is een man die heeft gezaaid. Als een beeld van het koninkrijk. En daar gaat van alles opgroeien. Een aparte gelijkenis die over de dynamiek daarvan heeft. Maar in deze gelijkenis, er is een vijand. En die vijand is boosaardig. En die vijand is slinks. En die vijand is intelligent. Die denkt na, hoe kan ik dat werk van die boer die ik haat, hoe kan ik dat tegengaan? En onder dekking van het duister zaait hij onkruid. Er is een vijand. En wij lezen heel vaak van geestelijke strijd in de Bijbel. En uiteindelijk zegt Paulus heel duidelijk, onze vijanden zijn niet mensen. Onze strijd is niet tegen vlees en bloed, maar onze vijanden zijn geestelijk. Het gaat om geestelijke vijanden die voortdurend in intelligentie boven ons uitsteken, die sluimeren nog slapen, die voortdurend bezig zijn, die nooit van hun doelen afwijken, die ook volstrekt onveranderlijk zijn in hun haat van de kerk en vooral van de Heer van de kerk. Er is een vijand. En een derde ding is dus dat hier staat, heel realistisch, verbreek de werken van de duivel. En alle macht die tegen u opstaat, verijdel ook alle boze plannen die tegen uw heilig woord bedacht worden. Dat is nogal wat. Twee teksten om te lezen. Hebreeën hoofdstuk 2. Hebreeën 2 vers 14 en vers 15. Dan gaat het over de Heer Jezus, uiteraard. Hoe hij gekomen is en mens geworden. Omdat, het gaat om een citaat eerst, de kinderen die God mij gegeven heeft. Omdat die kinderen mensen zijn van vlees en bloed, is de Zoon, met een hoofdletter, Christus. Omdat die kinderen mensen zijn van vlees en bloed, is de Zoon een mens geworden als zij, om door zijn dood definitief af te rekenen met de heerser over de dood, de duivel. En zo allen te bevrijden die slaaf waren van hun levenslange angst voor de dood. Jezus, staat hier, is gekomen om definitief af te rekenen met de dood en met de duivel. En nog een tekst waar dat haast nog duidelijker staat. 1 Johannes, de eerste brief die Johannes schrijft aan de gemeenten. 1 Johannes hoofdstuk 3, 1 vers maar. Helft van een vers. Vers 8. 1 Johannes 3 vers 8. Wie zondigt, komt uit de duivel voort. Want de duivel heeft vanaf het begin gezondigd. En dan staat het er. De Zoon van God, de Heer Jezus dus. De Zoon van God is dan ook verschenen om de daden van de duivel teniet te doen. Je kunt op een heleboel manieren spreken over de Heer Jezus, maar één manier om te spreken is, hij is gekomen om de werken van de duivel teniet te doen. Terwijl de duivel gekomen was om de werken van God teniet te doen. Het gaat hart tegen hart. Er is een strijd gaande en dat dienen wij te beseffen. Wij hebben een vijand omdat onze Heer een vijand heeft. Wij moeten daartegen strijden, wij moeten God vragen, want het gaat om een gebed. Dat hij onze vijand tegenwerkt, ter neerslaat, dat hij alle kansen ontneemt. Want uit eigen kracht, uit eigen intelligentie, uit eigen standvastigheid kunnen wij dat niet. Wij schieten aan alle kanten tekort. En ik denk, broeders en zusters, dat een van de dingen om te beseffen is dat niet alleen de gemeente van Christus wereldwijd enorm toeneemt, maar dat, en ik denk dat dat niet los van elkaar staat, ook de tegenwerking en de strijd en de vervolging van broeders en zusters wereldwijd ook toeneemt. En dat is geen toeval. Daar zit een samenhang. En als wij bidden om vermeerdering van de kerk, ook getalsmatig, dat allerlei streken en groepen mensen ervan horen, dan bid je vaak ook vervolging en moeite naar hen toe. En zo heb ik dat geregeld meegemaakt, met name ook in India, daar is al eerder van gesproken. Dan kom ik daar iemand tegen met wie ik goed bevriend ben geraakt. En die zegt op een bepaald moment, als wij vertrouwelijk zijn, ook tussen haakjes, ik weet dat er hindoe-groeperingen zijn die mij op hun dodenlijst hebben staan. Ik had nog nooit iemand meegemaakt die dat zei of kon zeggen. In Nederland hoor je dat niet. En ik zeg, wat betekent dat? Hij zegt, ik heb door iemand die daar geïnfiltreerd is met zekerheid gehoord dat men mij uit de weg wil ruimen. En ik zeg, wat betekent dat voor je? Nou, zegt hij, dat ik erg voorzichtig ben en dat ik eigenlijk erg bang ben. En dat ik elke dag opsta en niet weet of ik het eind van die dag haal. Want er zijn mensen, in dit geval vijanden van vlees en bloed, die gemotiveerd zijn om mij van kant te maken. En dat geeft een erg wonderlijk gevoel. Ook in India vinden ze dat dus geen routine, voor alle helderheid. En ik zeg, wat betekent dat? Hij zegt, ik bid elke dag om bescherming en verder kan ik eigenlijk niks. Tussen mij en mijn ondergang staat alleen de Heer God. En als Hij mij niet beschermt, dan ga ik eraan. En ik weet ook dat als ik eraan ga, het niet is omdat God dat niet kan, maar omdat Hij daar zijn plannen mee had. Hij leeft nog. Hij is relatief veilig, dacht ik. Maar dat idee, als je bidt, en misschien mag je het wat persoonlijker zeggen, Heere God, wilt u mij gebruiken, ook in dit land, dan kan het zijn dat je moeite en vervolging dichterbij haalt. Want er is een vijand. En dat wij uiteindelijk niet vertrouwen kunnen op onze eigen slimheid en vindingrijkheid en uithoudingsvermogen en noem maar op. Maar dat als de Heere God ons niet beschermt, wij dus onbeschermd zijn. En dat er een boze is die ons wil aantasten, in ons leven soms, in ons denken, wil corromperen, in onze wil. Kortom, het gaat niet allemaal even hard lichamelijk toe, gewelddadig, maar soms ook. Maar voortdurend, waar de Heere God bezig is, is er ook in de duisternis voor ons onzichtbaar een vijand bezig, die ons allemaal onderuit wil halen. En misschien door ons van het leven te beroven, dat komt op heel wat plaatsen voor. Veel mensen relatief komen om. Wij horen dat vaak niet, maar het is wel zo, het haalt het nieuws hier niet. Maar voor de duivel zeker zo effectief dat wij gewoon andere prioriteiten stellen. Dat wij het niet meer zo belangrijk vinden, het Rijk van God. Er zijn toch veel andere dingen. Zoek niet eerst het Koninkrijk van God, want er is zoveel meer. De Satan probeerde Job te pakken te krijgen, zei iemand een keer, en maakte hem arm. En het werkte voor geen meter. Toen dacht hij, ik maak hem rijk. En kijk eens om ons heen. Hoeveel mensen raken hun zicht op God en het koninkrijk kwijt? Niet door armoede, niet door verbittering, maar door rijkdom. Door alles wat je nog meer hebt. Door de drukte van je werk en soms door alle afwisseling van je gepensioneerde bestaan. Alsof wij nog weet ik hoeveel jaren rustig aan kunnen doen, recht hebben op veel rust en plezier. En voordat je het weet, broeders en zusters, raakt soms het evangelie en het koninkrijk uit de focus. Niemand, van welke leeftijd ook, of van welke achtergrond ook, is op voorhand immuun daarvoor. En om al die dingen te dekken, de gewelddadige aanpak en ook de subtiele dingen, die ene bede wilt u, Heere God, de werken van de Satan verbreken. In het groot in de hele wereld, maar ook in mijn leven. En alle plannen die er zijn om mij onderuit te halen, geef dat ik die onderken, omdat ik weerstand bied. Zullen wij daarvoor nu ook gaan bidden? Frans Mast zal dat met ons doen. En zullen we daarna zingen gezang 310, 1, 2 en 3. Frans?
Voordat we gaan bidden, zou ik graag mijn gebedspunt nog een beetje toe willen lichten. Als dat mag, Pieter. Sommigen van jullie kennen waarschijnlijk wel Liane Payne. Zij is werkzaam op het gebied van pastoraat en met name op het gebied van innerlijke genezing. Haar bekendste boek heet Gods tegenwoordigheid geneest. En een belangrijke benadering in haar pastoraat is wat zij noemt het praktiseren van Gods tegenwoordigheid. Misschien een begrip waar wij niet zo vertrouwd mee zijn. Het praktiseren van Gods tegenwoordigheid. En in een van haar boeken beschrijft ze dat ze een keer moest spreken voor een bepaalde gemeente. En dat de voorganger, voordat ze liet spreken, voor haar bad. En het viel haar op dat de naam van de duivel eigenlijk vaker genoemd werd in dat gebed dan de naam van de Heere God. En toen zei ze, ook kritisch later tegen die voorganger, van hé, het is net alsof jullie de tegenwoordigheid van de boze praktiseren in plaats van de tegenwoordigheid van God. Daar moest ik aan denken toen ik gevraagd werd om te bidden over de duivel, tegen de duivel. Ik kon me niet goed voorstellen hoe ik daar ongeveer 5 minuten mee zou kunnen vullen zonder de duivel te veel eer te geven. Ik moest ook denken aan de brief van Paulus aan de Romeinen, waarin hij de fundamenten van het geloof uitgebreid uiteenzet. En dan zou je misschien verwachten dat hij daar ook uitgebreid de rol van de duivel beschrijft. Hoe hij als Gods tegenstander Gods heilsplan tegenwerkt. Niets is echter minder waar. De duivel wordt in de Romeinenbrief maar 1 keer genoemd. Weet iemand toevallig waar de duivel genoemd wordt in de Romeinenbrief? Romeinen 16, helemaal aan het eind. Romeinen 16, vers 20. Als hij die hele geloofsleer al uiteengezet heeft, dan zegt Paulus bijna terloops aan het einde: de God nu des vredes zal weldra de Satan onder uw voeten vertreden. Het lijkt me een toespeling op Genesis 3, vers 15, waar we lezen dat het zaad van de vrouw de slang de kop zal vermorzelen. Immers, in Christus zijn we meer dan overwinnaars. En dan nog 1 voorbeeld waar ik ook aan moest denken uit de Bijbel, en dan stop ik met preken. Als Jezus in de woestijn verzocht wordt door de duivel, dan snoert hij hem 3 keer heel kortweg de mond met een citaat uit het Oude Testament. Het leek me dus gepaster om deze gebedstijd te gebruiken om ons te richten op Gods macht. Op zijn grootheid en zijn majesteit. Waar we God groot maken, dan wordt de macht van de duivel kleiner. De duivel is op zoek naar aanbidding en naar aandacht. Aandacht van de mens. Maar laten we hem dat plezier niet gunnen. Waar meer licht komt, verdwijnt de duisternis. Juist in het boek Openbaringen, waar heel veel sprake is van geestelijke strijd, waar de duivel als hij losgelaten wordt, vinden ook hele mooie lofprijzingen. Lofprijzingen over het lam. Ik heb mijn gebed samengesteld uit een groot aantal bijbelteksten, niet uitsluitend. En ik wil hier graag gebruiken om met elkaar de Heere te bidden en te aanbidden. Mag ik u voorgaan. Almachtige God en liefdevolle Vader, wij worden vanmiddag bepaald bij het grote doel dat u heeft met uw schepping, de komst van uw koninkrijk. En we zijn ons enerzijds bewust van de strijd en de tegenstand die er op vele fronten is tegen uw rijk. Maar anderzijds weten we dat u de machtigste bent, dat u overwinnen zal en dat u in zekere zin al overwonnen heeft. En daarom willen we uw macht en uw koningschap loven en prijzen. Al vanaf het begin van de schepping is uw grootheid en uw heerlijkheid zichtbaar. En met de dichter van Psalm 8 zeggen we: hoe machtig is uw naam op heel de aarde. U die aan de hemel uw luister toont. En met de engelen: heilig, heilig, heilig is de Heer der Heerscharen. De ganse aarde is van zijn heerlijkheid vol. Ere zij God in de hoge. Hij is ver boven alles verheven. De hoge en verhevene. Die in eeuwigheid woont en wiens naam heilig is. We blijden dat u ons hebt geschapen tot meerdere eer en glorie van uw naam. U, onze Heer en God, bent waardig te ontvangen. De heerlijkheid, de eer en de macht. Want u hebt alles geschapen en om uw wil was het. En werd het geschapen. Ja, u te loven, te prijzen en te aanbidden, is de heerlijke roeping van al uw schepselen. U troont op de lofzangen van uw volk. En als wij aanbidden, dan baant u de weg waarlangs we uw heil, uw goedheid kunnen zien. Heer, we verwonderen ons om uw grootheid. Want onze gedachten zijn niet uw gedachten en onze wegen zijn niet uw wegen. Want zoals de hemelen hoger zijn dan de aarde, zo zijn uw wegen hoger dan onze wegen en uw gedachten dan onze gedachten. Wie heeft de geest van de Heer gemeten? Heeft iemand hem ooit raad gegeven? Wie raadpleegt hij? Wie biedt hem inzicht? Wie leidt hem op de paden van het recht? Wie leidt hem naar de wijsheid? Wie toont hem de weg van het inzicht? Heer, u bent met niets en niemand te vergelijken. O diepte van rijkdom, van wijsheid en van kennis Gods. Hoe ondergrondelijk zijn uw beschikkingen en hoe onnaspeurlijk uw wegen. Groot en wonderbaar zijn uw werken, Heere God. Almachtige, rechtvaardig en waarachtig zijn uw wegen. Gij, koning der volkeren. Heer Jezus, we geloven en belijden dat aan u gegeven is alle macht in de hemel en op de aarde. En dat wij in uw naam mogen gaan om dat bekend te maken aan alle volken van de aarde. Zodat zij uw volgelingen worden. Want dat, Heer, is het grote einddoel. Dat alle knie zich zal buigen voor u. Dat uiteindelijk ook uw vijanden zich zullen moeten buigen voor u. Aan u, Vader, Zoon en Heilige Geest, komt alle eer en heerlijkheid toe. Van eeuwigheid tot eeuwigheid. Amen.
Wij zingen, zoals u al hebt gehoord, gezang 310.